Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
PSV pakt de Europa Cup.
Dan is het voor de 24e keer landskampioen van Nederland.
PSV is landskampioen geworden! Het is niet te geloven!
Dit is Heet van de Hertgang, een podcast van het Eindhovens Dagblad.
Welkom bij de derde aflevering van Heet van de Hertgang, de PSV-podcast van het ED. Rick is weer gewoon live bij ons op de redactie. Dat praten we altijd net wat makkelijker. En gisteren zaten we alle drie, Frank, Rick en ik, in het stadion om de wedstrijd tegen Nottingham Forest te bekijken. Het was de laatste oefenwedstrijd na twee wedstrijden in Oostenrijk en de Lichtstad Derby van vorige week. Genoeg om over na te praten, maar ook genoeg om vooruit te kijken. Want vrijdag staat de eerste echte proef te wachten als we tegen Feyenoord onder Johan Cruijffschaal spelen. En laten we dan maar snel gaan beginnen. En als eerste even met de stelling. In dit geval een poll eigenlijk. Die slingeren we elke maandag via ons Twitter-account. @heetvdhertgang de wereld in. Ik zeg gewoon nog even Twitter en geen X. Ik kan nog niet wennen. En deze week konden luisteraars reageren op de keuze tussen Luc de Jong en Ricardo Pepi als beste spits voor PSV. Wie is dat momenteel? Om 17:30 vanavond, en het is nu 17:30, maandag 31 juli, koos 33,6% voor Luc de Jong en 66,4% voor Ricardo Pepi. Frank, wat vind jij?
Ik denk dat de Jong toch nog wel heel belangrijk is als het gaat om het druk zetten, om het teamspel. Hij is niet voor niks aanvoerder, het is een belangrijke man voor PSV. Maar wat ik van Pepi heb gezien, spreekt mij ook wel aan. Die twee goals die ik in ieder geval nog voor de geest heb in Oostenrijk. Maar ook die tegen Eindhoven. Ja, die schiet hij fantastisch binnen. Dat zijn geen goals die je zomaar even maakt. Dus daar was ik ook wel van onder de indruk. En ik denk in het bewegingsvoetbal dat Bos toch wil spelen. Denk ik dat Pepi op dit moment wel de beste keuze is. Maar ja, dit is heel zwak. Maar ik twijfel ook omdat de Jong ook wel door zijn ervaring, door zijn aanwezigheid op het veld, dat hij ook heel belangrijk is. En ook door het druk zetten. Hij houdt altijd een paar mensen bezig. Zeker ook die kleerkasten van Nottingham. Daar is hij wel tegen bestand. Dus ja, ik zou niet graag in de schoenen van Bos staan, moet ik zeggen. Ik zeg al zwak. Misschien moet ik er met gestrekt been in. Maar ik. voor mij is het 50-50 eigenlijk.
Voor jou, Rick?
Ik denk dat PSV vooral heel blij moet zijn dat ze twee goede spitsen hebben. En, je kan dus voor elke wedstrijd een keuze maken. En tijdens de wedstrijd natuurlijk ook van plan A naar plan B schakelen. En dat lijkt mij de grote winst dan, hè, van zijn komst. Zoals je vorig jaar Fabio Silva al had. Maar de uitslag op X, wat voor mij al, dat is toch een kus X of zo? X,
ja, ik X. Weet, X is een kus, maar ik...
Was het nou zijn dochter die zo heette? Ik weet het
niet. Ik vind X ook, ja, het doet me een beetje denken aan toch een ander soort content.
Dat is toch
content.
Een app-taal? Als je iemand waar je genegenheid voor voelt, stuur je een X toch?
Ja, als een kusje. Maar ja, X is ook... Ja,
nee, dan is het goed. Ja. Maar om even terug te gaan naar Luc de Jong. Het is met de voeten natuurlijk niet. Hè? En zeker als hij de drukte inloopt, ja, dan is het natuurlijk vrij pijnlijk soms om te zien. Dan heeft hij moeite om de bal aan de voet te houden op een gegeven moment. Maar ik vind wel, Luc de Jong leeft van een goede aanvoer. En ja, als die niet komt, of als het überhaupt niet de bedoeling is dat die komt, ja, dan wordt het lastig om hem te laten staan natuurlijk. Mm. Dus zijn waarde zit natuurlijk vooral in het kopgedeelte, hè, het op de juiste manier aanspelen. Ja, dan is hij nog steeds in mijn ogen een hele goede en bruikbare kracht voor PSV. En als jij de lange bal speelt, ja, dan ben je met Luc de Jong toch wel vaak spekkoper. Ik zag vandaag een suggestie ook op, wederom, X. Zet hem eens op 10. Nou, Bos heeft die mogelijkheid ook niet uitgesloten dat dat wel eens zou kunnen gebeuren. Dat je dan Pepi eromheen laat bewegen. En Luc de Jong als nummer 9. Sorry, Luc de Jong is nummer 10 en dan is Peppi is de 9 die de loopactie kan maken. En ja, bijvoorbeeld de afvallende bal hè, kan opvangen. Op het moment dat Luc de Jong die in de lucht heeft gepakt. Dat zijn mogelijkheden. Maar ja, nogmaals, in principe is Luc de Jong de spits en Peppi is de spits. Dus ja, vanaf de zijkant moet dan wel gewoon aanvoer komen als Luc de Jong staat. En ik denk dat Peppi uit zichzelf in de drukte ja, iets meer kan creëren. En een van de kwaliteiten van Peppi is natuurlijk ook, en dat is bij Luc de Jong wel anders. Peppi heeft, en ja, dan gooi ik hem er toch maar gewoon in, hij heeft een hoge schotconversie. Dus dat wil zeggen, Peppi die maakt gewoon van ja, relatief kleine kansen, kan hij gewoon met zijn schot, kan hij hele goede goals maken. En dat was vorig jaar de reden waarom hij zoveel bij Groningen uiteindelijk zoveel voor elkaar wist te boksen.
Ja, maar luxe statistieken van vorig jaar liegen er ook niet om.
Nee, die waren uiteindelijk best, hè, want de jongen is best een periode nog geblesseerd geweest vorig jaar. En die waren helemaal niet zo beroerd.
Ik vond die goal tegen Eindhoven vond ik echt fantastisch. Dan is ja, mijn avond al geslaagd. Die zat er echt zo goed in. Ja, dat is geen koekenbakker als je hem zo binnen kunt schieten. En misschien, ik denk met die pol is ook een beetje het nieuwe cadeautje idee. Van als ik vroeger met Sinterklaas cadeautjes kreeg, dan speelde ik altijd eerst met, wilde ik heel graag met mijn nieuwe cadeautje spelen. En dan raakte ik die van vorig jaar even niet aan. Dus mensen willen misschien ook heel graag, en dat heb ik zelf ook, die willen Peppi zien. En maar aan de andere kant ja, raak ik dan een beetje in gewetensnood. Denk ja, hallo, Luc de Jong is voor mij wel een van de sleutelspelers geweest van PSV van de afgelopen 10 jaar. Ik bedoel, laten we die nou even niet met al zijn doelpunten.
Nee, maar jongen. Luc de Jong afschrijven is een van de domste dingen die je vaak kunt doen. En nooit oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt, dat blijkt ook altijd. Nou, er zijn nu nieuwe met Peppi, maar de vraag is altijd van, ja, die oude schoenen, hoe goed zijn die nog? En ja, goed, kijk, die machtsoverdracht, hè, zoals dat ik dat vandaag schreef, die machtsoverdracht van de Jong naar Peppi, ja, die zal op een gegeven moment wel gaan komen. De Jong raakt op leeftijd, 33 dadelijk. Ja, dat moment zal een keer zich aandienen.
Ja, maar dat is dan ook een natuurlijke loop der dingen. Maar wat ik wel grappig vond, want wij hebben dan die poll op X. En dan, wij hebben niet de reactiemogelijkheid dichtstaan. Dus in de poll valt het uit voor Peppi. Hè? Dan mensen zeggen, nou, ik zou op dit moment liever met Peppi spelen. Maar als je dan de reacties daaronder leest, dan zeggen mensen eigenlijk ook best wel wat jullie zeggen. Veel mensen vinden Luc bepalend in zijn rol in het veld, hoe hij coacht. Het cement van dit PSV, zou ik iemand hem omschrijven. Even kijken. En Tober zegt ook nog, mensen die op basis van gisteren conclusies trekken over het niveau van Luc de Jong begrijpen niet dat hij gisteren tegen 3 kleerkasten speelde. Straks speelt hij gewoon weer tegen Eredivisie verdedigers.
Ja, hij stond tegen 5 verdedigers. En dan is het inderdaad, tenminste, zij hadden 5 verdedigers achterin. Ja, dan 3 centrale. Ja, dan is het inderdaad wel lastig. En dan komt er ook geen ruimte. Maar goed, het is wel een soort blauwdruk. Wat Nottingham deed, dat zullen meer ploegen gaan doen dit seizoen in het Philipsstadion. Luc de Jong het cement, ja, die snapte ik even niet. Want meestal is dat toch iemand die de boel bij elkaar houdt in het middenveld. Het is wel zo, dat zei Frank al terecht, Luc de Jong is wel belangrijk in het aangeven wanneer ga je druk zetten. Is toch
ik denk dat daarmee bedoeld wordt, dat leiderschap in het elftal.
Ja, en ook iemand denk ik die bij opstootjes, en soms zat ik mij daar net als vele anderen ook wel een beetje aan te ergeren. Hè? Die gebaartjes en het gevoel van misbaar wat hij vaak maakte vorig jaar. Maar het is wel iemand, denk ik, die je ook moet hebben bij een overtreding. Bij een die à la Van Bommel, zeg maar, meteen vooraan staat bij die scheidsrechter. Die kunt zeggen, het is onsportief, maar dat hoort nou eenmaal ook bij het voetbal.
Ja, en hij is de aanvoerder. Hij moet toch ook voor zijn team opkomen.
Ja, maar hij doet dat ook, denk ik. Dus je moet er wel zo iemand bij hebben die ook dan voorop gaat, letterlijk in de strijd. En,
maar goed, hij gaat nu nog spelen. Tenminste, vrijdag in mijn ogen gaat hij in de basis starten tegen Feyenoord. Maar kijk, Luc de Jong gaat ook niet alle wedstrijden 90 minuten volmaken. Dus voor Peppi komen er echt wel kansen. Die zal nu plan B zijn, Luc de Jong plan A. Maar ja, daar gaan wisselingen plaatsvinden in de loop van het seizoen. En ja, we weten ook wel eens, Luc de Jong heeft hele goede seizoenen gehad. Er zijn ook seizoenen waarin hij doos om zijn schoenen had. En waarin hij werkelijk geen ene knikker raakte. Die zijn er 2 of zo geweest, echt fases daarin. Maar ook fantastische jaren. Ja, nou ja, goed, dat zal moeten blijken. En zoals Bos al zei, niks is in beton gegoten bij hem. Ja, alles is vloeibaar qua opstelling. Dus elke week, elke wedstrijd kan hij het weer omgooien. Dus een vaste basiself, ja, een vaste spits, daar zal Bos nooit over praten. Ja, dus dat riedeltje zul je dit seizoen nog wel vaker uit persconferenties horen, denk ik. Nou, dus wij weer eens vragen allemaal van wie wordt daar de vaste speler en wie wordt dat? En
nou, zijn keeper lijkt aardig duidelijk, toch, intussen?
Ja, dat is ook geen hele grote verrassing, toch?
Nee, maar ja, daar ging het ook nog over en dat Drommel er natuurlijk helemaal voor wilde gaan.
Ja, nou ja, dat is heel dapper geweest van Drommel. En ja, die heeft natuurlijk de pech dat met Benitez, ja, dat hij gewoon een uitstekende concurrent onder de lat heeft in Eindhoven. Daar zeg ik denk niks mee, maar dat is gewoon de derde man van Argentinië op dit moment. Dat lijkt me ook wel een hele moeilijke strijd om te winnen voor Drommel. Dapper dat hij die is aangegaan. Maar ja, ik denk het scenario waar we het al over hadden, Drommel zal normaal gesproken weggaan. En ja, dan komt een buitenlandse club denk ik wel voor. Ik vind overigens dat Drommel bij heel weinig eredivisieclubs misstaat onder de lat. Ik denk dat hij bij een Twente, AZ, Utrecht, zelfs AZ denk ik wel... Dat hij daar eigenlijk best wel onder de lat zou kunnen. En ja, PSV, Feyenoord, Ajax, dat is dan net misschien nog een stapje te ver. Dus ja, voor hem sneu. Maar ja, zo is het leven van een topsporter. Ik zou, als ik hem was, niet nog een derde jaar nu... het derde jaar. Hij werd toen in april 22 werd hij eruit gehaald. En ja, vorig seizoen heeft hij natuurlijk die bekerwedstrijd nog gekiept. Maar hij moet niet nu weer... Een seizoen helemaal.
Nee, voor zichzelf moet hij ook zorgen dat hij gewoon ergens aan het keeper toe komt.
En PSV moet dat ook niet willen.
Het moet niet de nieuwe Fred Grim worden. Die had geloof ik een record. Hè? Die had het meeste aantal wedstrijden op de bank gezeten bij Ajax. Oh, 10 seizoenen of zo.
Ja.
Nou ja, Joel, als je luistert, je hebt advies van de grote Rick Elfrink. Je blijft niet nog een seizoen op de bank zitten. Gaan we even naar gisteren.
Hij kan wel bij PSV blijven, maar dan moet hij een jaar verhuurd worden. Ja. En misschien dat hij daarna...
Ja, maar dan zit hij dus ook, dan zit hij ook niet op de bank.
Dat kan gaan opvolgen. Ja. Dat kan wel misschien.
Even naar gisteren. We zaten er alle drie. We zaten alle drie vanuit een andere hoek te kijken. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat we gezien hebben. Ik zag zelf wel een aardig begin, maar naarmate de wedstrijd vorderde, zakte het naar mijn gevoel toch weer in. Ik had een vriendinnetje naast me zitten, toen zei ik, zakt het spel nou in of ben ik het zelf? Dat kan ook. Maar zij beaamde het wel een beetje. Hoe hebben jullie ernaar gekeken?
Ja, het begon wel aardig, Frank, of niet?
Ja, in zijn algemeenheid vond ik toch, het leek wel, dat zei ik net ook tegen iemand anders, van alsof er een soort gordijntje of zo, of een soort filtertje weg is getrokken bij PSV. Het is allemaal net wat frisser, het is wat vloeiender. Er zit, als je bij wijze van spreken even naar het toilet zou gaan, je komt terug in het stadion, dan weet je nog precies van... Kun je aanwijzen, die speelt daar, die speelt daar, die speelt daar. Dan is het niet zo dat ze in één keer allemaal door elkaar lopen. Dat had ik onder Van Nistelrooy wel eens. Dat ik denk van, hoe zit dit nou? Iedereen ging dan liep uit zijn positie. Nu vond ik dat heel duidelijk. En ja, ik heb ook het idee dat er gewoon wat frisheid, wat meer spelvreugde misschien in zit. Wat meer duidelijkheid. Ja, ik denk als het voor ons... Als volgers, supporters, journalisten duidelijk is hoe ze spelen, dan is het voor
dat is voor hun zelf ook duidelijk.
Heel simpel. Als wij de opstelling kunnen maken, dan en we hebben het goed in de krant bij wijze van spreken, dan is het voor de spelers ook duidelijk. En ja, dat heb ik wel een beetje. Ik moet zeggen, ik had ook bij het eerste seizoen van Cocu, toen ze tegen Milan speelden, dacht ik ook, was het advocaat net weg. Denk, het cynisme is weg. En,
die 1-1. Ja, die Van Bommel nog helemaal kraakte.
Ja, en dat jaar was volgens mij ook Bakkali. Of was dat daarna?
Dat was Bakkali, ja.
Fenomenaal. En ja, daarna zakte het ook helemaal in. Dus, maar...
Het was het seizoen dat zo fris en fruitig begon. Ja. En wat helemaal naar de knoppen ging.
Ik wil nog even voorzichtig zijn. Maar dat gewoon dat idee van er is een klein filtertje wat er overheen hing. Of een mistgordijntje. En dat is zo opgetrokken.
Nou, ik vind altijd dat mensen soms heel geforceerd dan in die eerste wedstrijd gaan kijken. Ja, wat is nu de hand van Peter Bos? Nou, die hand die zag ik gewoon op zijn stoel liggen. Dus wat dat betreft nog geen hele zware dingen. Ik zag geen hand in het veld liggen. Maar wel, je ziet wel dat het allemaal iets vloeiender gaat, iets makkelijker loopt. Dat klopt wel. En of dat nou aan Nottingham lag, want die speelde ook wel erg teruggetrokken... ik had toch de indruk dat ook wel een beetje het geval was. Maar PSV gaf ook heel weinig weg. Dus dat is in ieder geval een goed teken. Voorin hadden ze wel wat moeite om er doorheen te komen af en toe nog. Ja, en dat ligt dan inderdaad keuzes in de eindfase, wordt dan vaak aangegeven. En ja, we konden het eindstation niet bereiken. Ja, technische uitvoering. Nou, dat moet dan allemaal wat beter en dan kun je ook wat vaker scoren. Maar ja, deze mensen uit Nottingham die hadden niet echt de intentie om
voetballen.
Deze oefenwedstrijd aan te grijpen, nee. Om er nou eens een geweldig spektakel
van
te maken.
Maar dat vond ik wel jammer. Maar is dat dan omdat ze komen zij dadelijk weer iemand tegen of zo, tegen wie ze zo moeten voetballen?
Dat is hun goed recht. En voor PSV alleen maar prima.
Ja, dat is hun goed recht, maar ik vond het wel jammer.
Voor PSV prima, want dan hebben ze dit alvast geoefend een beetje.
Ik kreeg de indruk dat zij een opdracht hadden van oké, we gaan vandaag, misschien hebben ze een week geleden wel volop de aanval gespeeld. En we gaan vandaag even doen... Oké, we spelen uit tegen een sterke tegenstander. En hoe gaan we ons dan gedragen? We kruipen met z'n elf op eigen helft. En voor PSV was dit misschien wel een mooie voorproefje voor Sturm Graz. Want ik verwacht...
Dat zou heel goed kunnen.
Dat die ook zo gaan spelen.
Best misschien voor PSV wel een waardevollere exercitie geweest dan voor de tegenstander. Al blijf ik erbij horen, dat hele oefenvoetbal, het zegt vaak geen hele rimram.
Nee.
De ene ploeg zit in een andere fase dan de andere. Je weet nooit wat de intenties nou precies zijn. Of ze moe zijn, of dat ze helemaal geen zin hebben. Of een nacht hebben doorgehaald. Of nachten hebben lopen zuipen. Je weet het gewoon niet hoor.
Ze hebben even ergens hebben lopen vingerverven
alles,
of zo. Geen idee.
Alles kan in de voorbereiding soms. Dus nou ja, bij PSV zie je dat in ieder geval niet meer. Hè. Vroeger was het natuurlijk wel nog zo dat de voorbereiding dan werd nog wel eens een keer de regenpijp of zo gebruikt. Maar ja, dat zie je tegenwoordig.
Maar dat is toch lang geleden.
De trainingskampen die zijn wel zo afgesteld dat ze... dat was ook dit jaar zo.
Joey Veerman was nog nooit zo moe geweest. Dus aan dat hij niet komt van het nachtbraken.
Voor mij was de eerste discotheek ongeveer 100 kilometer verderop. Dus ik geloof niet dat ze dat ervoor over hadden. Nee, ja, dan zit je ergens in een van de verlaten oord in Oostenrijk. Ja, wat moet je daar in godsnaam doen?
Ja.
Ik ben daar s'avonds nog even wezen wandelen om 11:30. En werkelijk waar, ik had echt het idee dat ik om 4 uur in de nacht door Sterksel liep of zo. Ik was gewoon,
wat doe jij om 4 uur s'nachts in Sterksel?
Nou ja, bij wijze van spreken. Maar zo rustig was het daar. Dus ja, er was echt gewoon niks te beleven in de avonturen.
En maar dat is ook wel goed, want dan kan alle focus op...
We hebben met een collega van ESPN, Milan van Dongen, en VI-collega Freek Jansen, we hebben nog wel gezocht. We hebben wel één kroegje gevonden, maar daar werden we rond... 11:45 of zo werden we er bijna uitgeslagen, zeg maar. Nou, ik overdrijf een beetje, maar in ieder geval werd wel de rekening opgemaakt.
Ja, ze wilden eigenlijk om 11:00 dicht of zo.
Nee, want er zaten nog twee plaatselijke notabelen die daar nog aan de bar flink wat aan het innemen waren. En die ook wel een mening hadden over alles. Maar ja, daar zijn we verder niet mee in gesprek gegaan.
Dit doet me denken een beetje aan een anekdote uit de muziek. Ja, maar ik hou ook erg van muziek, om Theo Maas te parafraseren. Ik hou van drie dingen. Voetbal, muziek en buitenlands voetbal. Maar je had in Amerika ook een studio in Muscle Shoals. En die was zo afgelegen dat daar iedereen gewoon de beste plaat heeft opgenomen. Daar hebben de Stones geweldige plaat opgenomen, omdat ze dus geen afleiding hadden. Dus ja. die konden helemaal niks. Er waren geen dranken, er waren geen vrouwen, je kon nergens drugs krijgen. Dus misschien... hebben ze het daar wel van afgekeken? Ik weet het niet.
Er waren wel ezels bij het trainingsveld. Okay. Dus of dat geholpen heeft, weet ik niet. Ezels stoorten het nooit twee keer aan dezelfde steen. Ja, je weet het niet. Maar het was echt gewoon inderdaad wel een ideale omgeving voor Bos, denk ik. Om een aantal trainingen precies te laten zien van wat wil ik nou en hoe wil ik druk zetten. Allemaal kort werk.
Ja.
Dat is wel echt gewoon serieus geoefend. Nou ja, dat zal moeten blijken of dat dan de komende wedstrijd ook eruit komt. Ik vind het lastig, want Feyenoord is in mijn ogen wel de favoriet voor de Cruijffschaal.
Ja.
Ik vind dat zij wat meer door kunnen bouwen op de automatisme die ze al hadden. En PSV natuurlijk toch wel echt een nieuwe speelstijl. Zonder Xabi, dus de grote man, de doelpunten maken van vorig seizoen. Wel met Noah Lang, die vind ik ook een goede, frisse indruk maken tot nu toe. En natuurlijk nog wel, ik kan me voorstellen dat voor PSV nog wel een beetje zoeken is zo in zo'n pot. Plus, Feyenoord gaat natuurlijk wel anders spelen dan Nottingham. Feyenoord gaat wel komen.
Ja.
Nou ja, hoe gaan dan Boskagli en Ramalho zich dan gedragen? Zijn zij in staat om de momentjes uit te bannen? Bij Boskagli ben ik daar niet zo bang voor en die biedt aan de bal ook heel veel meerwaarde.
Absoluut.
Maar bij Ramalho heb ik wel zoiets van, ja, de afgelopen jaren hebben we het allemaal gezien. Er komt toch weer een keer een momentje en dat hij niet geconcentreerd is of wat dan ook. Nou, als hij dat kan uitbannen, ja, dan is hij nog steeds van waarde voor PSV. Maar, want tegen Nottingham speelde hij verder prima. Ja. De momenten die er kwamen, die pakte hij goed op. Maar ja, of hij dat ook structureel kan. Ik denk dat het toch een beetje wensdenken is, eerlijk gezegd. Want ja, zo is het de afgelopen jaren er niet uitgekomen.
Maar misschien heeft hij nog te weinig naast Boskakli gestaan. Dat kan ook, hè? Dat die twee misschien een heel goed duo zijn. En ja, die Boskakli ook. Ik heb ooit statistieken gezien dat hij bijvoorbeeld ook heel veel luchtduels wint. Stiekem, want ja, dat valt misschien niet zo op. Nee. Maar het is ook een hele goede verdedigende kopper. En ik weet ook bijvoorbeeld, naast Alex bloeide ook iedereen op, hè? Als je naast Alex stond, André Ooyer, Bauma, die stegen ver boven zichzelf uit. Dus misschien kan Boskakli de Alex van voor Ramaljo zijn. Wauw. Wow. Zullen we hem niet op een tegeltje zetten, deze? Kun je even over nadenken?
Ja, nee, ja, dit is inderdaad wel even... Dat zou mooi zijn.
Er piept hier iemand ondertussen. Is dat de Twittervogel die we net uitgeleiden hebben gedaan? Of is het?
Ik weet niet. Ik denk dat die...
Het is de tafel.
Is het de tafel?
Het is gewoon de tafel, ja.
Is het de tafel?
Er zit een vogel in.
Ja, jij dacht net dat het de platte kar was die hier staat.
Ja,
maar...
Het
is de tafel. Het is de tafel. Ja.
Dus de Twittervogel.
Ik zal het even uitleggen voor. We doen dit natuurlijk zonder beeld. We hebben hier af en toe een hele gekke piep. We kwamen niet achter waar het vandaan komt. Maar als Rick op de tafel leunt, dan piept de tafel. Dus Rick.
Dan is dat ook weer opgeheld.
Niet meer doen.
Ja. Moeten wij al
even
naar
de transfers?
Ja, dat dacht ik al. Moeten we daar niet naartoe? Ja.
Vertel. Enlighten us.
Het duurt allemaal lang, hè?
Ja, dat wil Pieter ook weten. Wat vermoeden jullie dat het is dat Bos en Ernie weten en de buitenwereld niet?
Nou, dat is toch allemaal niet zo heel, heel moeilijk te verklaren.
Nee, dat denk ik ook niet, maar doe het toch maar.
Op de eerste plaats, iedereen is er weer mee bezig inderdaad. Hè. Ook je hoeft maar een bericht over een jeugdkeeper online te zetten en die komt. En de focus ligt verkeerd, er moet versterkingen voor het eerste elftal komen. Ik vind het altijd wel mooi, want dat gaat ook altijd gewoon door. Andere dingen, de opleiding gaat natuurlijk ook gewoon verder. Nee, PSV, ja, dat is bekend. Vorige week hebben we dat interview gehad met Ernest Stuwe. Die wil 3 versterkingen halen. Rechtercentrale verdediger. Nou, dat moet Davinson Sanchez worden. Dat weten we allemaal, hebben we allemaal geschreven. Alleen ja, dat is lastig. Die jongen wil, wat wij horen in ieder geval. Hè. Ik zeg niet dat ik het allemaal weet. Ik zeg alleen maar wat ik hoor. Dus of het allemaal klopt, ik kan er geen hand voor in het vuur steken. Maar wat wij een beetje zo uit de wandelgangen vernemen, is dat hij zelf wel wil komen, Sanchez. Maar dat natuurlijk wel met Tottenham een overeenstemming moet worden bereikt. Mm-hmm. Nou ja, en deze jongen is 27. Ga je daar 12 miljoen voor betalen? En ga je daar ook nog eens een keer 14 miljoen salaris in 4 jaar aan spenderen? Nou, tel eens even op. 26 miljoen, nou, dan komt er wat voor de makelaar bij en andere kosten. Tel eens even een 7, 28 miljoen in 4 jaar. Dan ben je op 1 speler, 6,5, 7 miljoen euro per jaar aan het verbranden.
Ja.
Als hij niks meer oplevert uiteindelijk. Hè. Dus het is een waanzinnig risico wat je dan toch loopt. Nou kan het natuurlijk goed uitpakken. Het kan een flinke bonus zijn als je Champions League haalt. Als je kampioen wordt, als dat inderdaad meehelpt. Maar het is wel zo'n investering. Ja, dat is voor PSV echt aan de absolute top van de mogelijkheden. En dan is er in het salarishuis nu wel wat ruimte. Dan moet je denk toch de transfersom zo ver mogelijk naar beneden zien te krijgen. Ja, die moet je toch een beetje in elkaar zien te trappen. Want anders dan, ja, je kan niet 30 miljoen of 28 miljoen voor zo'n speler gaan uittrekken in 4 jaar. Lijkt mij hoor, want dat zou ik zeer risicovol vinden. Ja, dan kan je misschien beter toch een andere alternatief gaan zoeken. Maar ja, ze zeggen steeds van, we weten wat we willen. We weten met wie we in gesprek zijn. Dus dat wat betreft de verdediging, dat is wat ik hoor. Hè. Nogmaals, het kan ook best zijn dat ze uiteindelijk op een gegeven moment toch doorschakelen. Dat een ander wordt. Middenveld, ja, Aster Franks, ook een beetje vaag allemaal. Want ja, ik heb op een gegeven moment contact gehad met zijn zaakwaarnemer. Ja, neemt nu niet meer op, dus ja, dat is even lastig. al een paar keer geprobeerd.
Je wordt gewoon geghost door de zaakwaarnemer van Aster Franks.
Ja, helaas nemen ze niet altijd op. Mensen denken altijd van ja, lig jij de hele dag aan het zwembad of hoe werkt dat dan? Ja, nee, wij bellen die mensen 100 keer ongeveer per transferperiode, maar helaas...
Kan je niet met nummer onderdrukken, dat hij je niet meer herkent?
Nee, dat gaat hem niet worden.
Oh.
Dat gaat hem niet worden. Want daar hou ik niet van. Ik wil wel dat ze zien dat ik gebeld heb.
Ja, uiteraard.
Dus als de Franks
is wel geïnteresseerd in het PSV-project. Dat heeft hij mij dus wel verteld een tijdje terug. En ja, het zal denk ik vooral van hem afhangen of hij weg mag bij Wolfsburg... daar willen ze in principe een upgrade, om maar eens een mooie Engelse term in te gooien, willen ze wel halen voor het middenveld. Nou, als dat gebeurt, dan zou hij daar weg kunnen. Ja, en dan zou hij dus ergens iets tussen, noem eens wat. Ja, dan staat het morgen, we hebben allerlei sites, maar ja, ik hou het maar op. Tussen 8 en 12 miljoen of zo zou hij dan ergens weg kunnen. Ik zou Franks een wat logischere aankoop vinden, omdat hij jonger is. Mm-hmm. En dus ook straks, uiteindelijk, als hij doorgroeit in Eindhoven, 2-3 jaar. Dan die jongens dan 2-23, dan bouw je toch meer op, zou je zeggen, transferwaarde. Dus in die zin vind ik hem een logischere aankoop dan Schouten, die wel op de lijst staat. Maar bijvoorbeeld daar is nog geen contact gelegd met Bologna bijvoorbeeld.
Kitolano van Sparta, die wilde ik altijd nog een keer ingooien, maar daar ben ik ook wel echt door verrast. Goede speler.
Ja, dat is een goede speler, alleen dat is natuurlijk wel een hele andere markt. En daar kan je natuurlijk, als je dat zou willen, daar kan je natuurlijk vrij snel naar schakelen. En dat is ook niet voor, dat is voor PSV financieel natuurlijk wel haalbaar. Alleen, zij zullen nu eerst proberen de topkandidaat te halen. En ze hebben zelf kennelijk intern al afgesproken met elkaar van ja, als dat niet voor Sturm Graz gebeurt, ja, dan niet. Ernest Stewart zei tegen ons, het is heel dom om je beleid op per se op één wedstrijd af te stellen. Mm. Want dan ga je domme dingen doen, zei hij.
Absoluut.
Verwoordde hij dat.
Ja, maar alles valt of staat dus uiteindelijk bij een verkoop van Sangaré.
Nee, dat is niet zo.
Oh.
Dat helpt wel mee. Dus dat zou meehelpen om alle drie gewenste aankopen te halen. Maar het is niet zo dat er niks kan op het moment dat hij niet verkocht wordt. Dan denk ik nog steeds dat PSV één van die mannen kan halen. Als hij blijft, ja goed, dan is de krapte op het middenveld wat minder. Alleen heb je dan nog wel een aanvallende middenvelder nodig. Nou ja, de Ketelaar was in beeld, is in beeld. Alleen, dat kan PSV alleen realiseren via huur. En daarbij ben je ook heel erg afhankelijk van, ja, wat wil die speler nou? Ja, er zijn in Italië allerlei verhalen dat de Ketelaar heeft gezegd, ik wil niet naar PSV. Ja, die kan ik nog niet bevestigen. Ik heb mijn bron gisteren gesproken. Die kent de omgeving van de Ketelaar. En die zegt tegen mij, ja, god, hij heeft zijn beslissing nog niet genomen.
En misschien kan Noah hem een keer bellen.
Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet of die jongens elkaar heel erg goed liggen. Misschien wel, hè. Joey Veerman zag het in ieder geval zitten gisteravond. Die zei, als zo'n de Ketelaar komt, dan dat is alleen maar meer kwaliteit.
Ja.
Ik kan me aan de ene kant wel voorstellen dat Nottingham belangstelling had of heeft voor Sangaré. Gezien het spel wat ze spelen. Aan de andere kant hebben ze geloof ik een stuk of 8 Sangaré's daar al lopen. Ja, ik zag eigenlijk alleen maar Sangaré's.
Sangaré is uniek.
Ik zag alleen maar kerels van 2 meter die zeg maar de boel bewaakten en de bal afpakten.
Ja.
Ik denk, hebben ze nou nog een Sangaré nodig daar?
Ja, ze vinden hem echt goed en ik vond hem ook heel erg goed.
Nou, hij wil zelf niet.
Ja.
Wat zeg je?
Sangaré wil zelf niet naar Tottenham.
Ik denk dat daar meer het probleem ligt, ja. Oh. Nee, klopt wat je zegt.
Nee, ik zei Tottenham, maar daar gaat iedereen over me heen vallen. Ik weet heus wel dat we daar niet tegen speelden gisteren.
Niemand valt over jou heen, anders dan komen wij in actie. Nee, het is zo dat op zich Nottingham, in mijn ogen willen die hem wel. Alleen het probleem is een beetje dat Sangaré moet natuurlijk wel zelf een keuze gaan maken op een gegeven moment. Wil ik de route onderkant Premier League en dan daar 1-2 jaar spelen doorbreken? Of wil ik direct naar de top? Dus die keuze moet hij ook maken. Van, ga ik inderdaad voor Spurs? Ga ik voor een club als Chelsea? Ja, die toch ook al forse interesse hebben getoond in hem eerder. Ja, komen die nog in de loop van de maand? Wat heel goed kan, hè? Want ja, deze transfermarkt gaat ontploffen eind augustus.
Ja.
Dat voel je nu al aankomen.
Ja.
Je gaat van alles nog gebeuren. Het wordt een gekkenhuis.
Dan zou ik maar een beetje slapen vooraf, Rick. Want er wordt voor jou...
Maar ik slaap wel. Daar hoeft niemand zich zorgen te maken.
Ik denk,
het
rechterrijtje Premier League is toch de top voor hem. Ik bedoel, als jij...
Nee joh,
verdedigende
hij kan echt beter.
Verdedigende middenvelder bij Chelsea of Tottenham is wereldtop.
Ja, weet ik, maar...
En hij is absoluut geen wereldtop.
Als hij functioneel speelt...
Is hij ook geen wereldtop.
Bal inlevert. Nou, hier gaan wij onze tweede clash gaan wij hier beleven. Dan gaat hij nog heel ver kunnen komen, Frank. Echt. Alleen, hij moet niet te veel, laat ik zo zeggen, in balbezit ook niet te veel in zichzelf gaan geloven. Ik vond hem overigens tegen Nottingham wel goed in balbezit, voordat hij het spel ook goed verdeelde. Hij kan het echt wel, alleen daar moet hij, op dat niveau moet hij daar niet aan beginnen. Maar hij is volgens mij wel een wereldklasse interceptiespeler. Ja, daar is hij echt fenomenaal goed in. In mijn ogen is hij daar eigenlijk wel, in de Eredivisie wel, de beste in. Alleen aan de bal is het soms zo mager geweest, ook afgelopen seizoen. Ja, dan doet hij dat soms weer teniet. En dat is zonde, want ja, als je toch Joey Veerman bij je hebt, een speler als Gutierrez eerder, nou, daar match je die dan beter mee. Ja, en Sangare heeft ook wel eens het idee blijkbaar dat hij uit de organisatie moet gaan lopen. Nou, dat doet hij onder Bos, doet hij dat tot nu toe minder.
Ja.
Hij speelde zowel tegen Augsburg als tegen Nottingham.
Maar eigenlijk, jij zegt dus eigenlijk, hij zou wereldtop kunnen zijn, maar hij is het
niet altijd. Ik denk dat hij, inderdaad, dus hè, als hij op een heel specifieke manier gaat spelen, dus echt in dienst van het elftal, dan denk ik dat hij op heel hoog niveau mee kan, ja.
Maar dat doet hij dus niet lang, laat hij niet altijd zien, dus dan heeft Frank in
zeker
dit geval
vorig seizoen vond ik
wel
dat
een
hij
punt.
Ja, dan ging hij echt op een gegeven moment indribbelen. En ja, ja. Dan werd het.
Vraag mij niet waarom wij thuis op een gegeven moment op een maandagmiddag naar de Afrika Cup hebben zitten kijken. Maar daar zag ik hem te spelen met Ivoorkust. En voor, ja, mijn zoon en ik dachten, wat is dit dezelfde speler? Toen was hij echt top. Dus het is niet zo dat ik hem zit te bashen om hem maar zit te bashen.
Nee, maar, ja, maar als jij dat vindt, moet je dat gewoon zeggen.
Ja, maar. Ja, of dat dan aan een coach ligt of aan... dat weet ik dan niet. Maar toen speelde niet echt...
Komt hier over iemand binnen die heeft geen idee werkelijk dat er een podcast wordt opgenomen. Nee, maar dat is ook wel de charme van deze
roept
van
heel
deze
blij
podcast,
hallo, hè? Dus als jullie dat horen, dan riep iemand hallo.
Ja, dat is ook onfatsoenlijk om geen hallo te
zeggen. Nee, dat is heel goed.
Maar even Sangaré nog terug.
Ja, ik zie hem niet... Kanté die is inmiddels weg, maar Verratti, Kanté, dat soort spelers... daar kan hij toch echt niet mee wedijveren.
Staat hier boven ook iemand te douchen?
Ja. Ja. Als het over Sangaré gaat, dan...
Het gaat wel hier.
Iemand wil dat wij dat niet bespreken.
Nou, laten we dan snel naar onze...
Dat mensen niet denken dat wij dat zijn. Ja. Maar of het regent gewoon zo hard. Hè. Dat kan
ook. Ja. Oh, ja, dat kan ook.
Heeft vandaag een partij.
Het zal de regen wel zijn. Ja, we zitten hier eigenlijk in een soort stille kamer.
Maar goed, sorry. Maar toch even afgereageerd. Verder.
Maar hier zitten we lekker droog. Laten we dan, als we niet over Sangaré mogen hebben, omdat het dan hier gaat spoken, van de grote Sangaré naar de rubriek gaan. Grote en kleine gebeurtenissen. En in deze rubriek hebben we het over wat ons opviel, wat niet meteen met de selectie of de wedstrijden te maken heeft.
Grote en kleine gebeurtenissen.
Ik zal hem even aftrappen. Ik heb op Twitter gevraagd hoe vaak ik het over Noah Lang mag hebben. En dat is minstens 7 keer. En hij speelt dus toch met 7 en niet met 10. Dat vond ik opvallend. Na het vertrek van Xabi klopte hij aan bij de directie of hij toch niet met 10 kon spelen. En toen zei ze, nou, dat kan denk ik wel. En toen vroeg iemand bij ESPN aan hem, ja, wat doe je dan met al die mensen die jouw nummer en je naam al op een shirt hebben? Ja, dat maken we wel in orde en dan regel ik wel met de club.
Had hij ook echt willen doen, hè?
Toen bleek het om ongeveer 500 shirts te gaan. Dan gaat het om
en dan gaat hij dat wel doen.
Gaat het om een kostenpost van bijna 50.000. Maar ik begreep ook dat het bijna niet te achterhalen waren wie die mensen waren.
Nee, dat was een beetje het probleem inderdaad. En ik weet ook niet of ze het een hele duurzame oplossing vonden voor de...
Nee, dat is misschien ook... Nou, kijk, ik heb dus een thuisshirt met een 7. Maar ik had me al voorgenomen, mijn 7 blijft staan. Gewoon vanwege het hele cultverhaal wat het hele 7 gebeuren eigenlijk... geworden is. Ik vind het prachtig. Ik ben ook fan, dus na het vertrek van Xabi kan ik lekker weer opnieuw fangirlen bij iemand.
En gisteren was Noah bij Noah, hè? Dus heb je als goed is ook...
Noah bij Noah? Nee, daar heb ik niet gezien. Nee. Het was gisteren was het weer de eerste wedstrijd. Lekker in de stad, fijn, vriendinnen, biertje. Ja. Nee, dus dat, was mijn grote en kleine gebeurtenis. Hebben jullie er ook een?
Ja, het viel mij op... Piep, ik...
Ja, het is echt...
Het gaat me helemaal kwijt.
Sorry, luisteraars, we kunnen er niks aan
op,
doen.
Die wedstrijd heb ik dan ook live gezien tegen Eindhoven en Nottingham. Dat Peter Bos zo rustig is, dat hij niet langs de lijn staat. Hij zit eigenlijk, volgens mij, 85 minuten op zijn stoeltje. Ik hou daar zelf wel van. Ik denk spelers ook, dat er niet zo'n idioot steeds met je staat mee te hollen. Volgens mij wordt daar een ploeg ook niet beter van. Ik kan me nog een anekdote over Van Petta herinneren. De rechtsback die onder Dick Advocaat speelde in het team met Stam en Arthur Numan en Cocu en Jonk. Die was altijd heel slecht als hij aan de Frederiklaan kant speelde, dus voor de hoofdtribune. Want dan had die Dick Advocaat, die stond, ja, dat was, die stond
dichtbij hem, huigen, ja.
Als rechtsback. Dus daar werd hij heel zenuwachtig van. En die was altijd veel beter als hij aan de spoorkant speelde. Want dan was hij van Dick Advocaat af. En Arthur Numan bijvoorbeeld, die was veel relaxter. En die ging daar gewoon, laat hem maar praten. We hebben het hier toch wel onder controle. En ik heb ook die wedstrijden tegen Atletico Madrid, zat ik beide keren vlak achter Simeone. Nou ja, dat was ook niet normaal. Goed, dat weet maar. Ik zag hem toen van heel dichtbij. En dat was allemaal wereldtoppers op het veld. En die keken helemaal niet naar hem. Die dachten van, laat hem maar.
Ja, laat maar gaan.
Die keek alleen, zijn assistent, die stond dan 3 keer per wedstrijd op. En die stak dan 1 of 2 vingers op. En dan keek de aanvoerder van Atletico, die keek dan naar de zijkant. En dan gebeurde er iets in het veld. Maar die Simeone dachten ze van, het zal wel een goede trainer zijn buiten de wedstrijden natuurlijk.
Ja.
Maar ik denk, ja, zo'n idioot. Zelfs de trainer van Eindhoven, Wijs, die was ook al als een dolle, stond hij daar. Die ging zich zelfs met een ingooi bemoeien, recht voor zijn neus. Tenminste, corrigeer me Willem als het niet zo is. Maar volgens mij ging hij echt zeggen hoe hij het spelen moest ingooien. Ja. Ja, dat ging natuurlijk helemaal fout, want de trainer staat achter jou. Gooi, naar rechts, naar links. Ja, dat werkt
nee,
niet.
Nee, dat werkt
dus
niet.
Ik vond het bij Bos, vind ik het zo prettig dat hij gewoon lekker op zijn plek blijft zitten. En niet als een dolle daar. Maar ook ja, Van Nistelrooy stond ook niet als een dolle. Maar die stond wel continu langs de lijn.
Vaak zie je bij jonge coaches zie je dat wel wat vaker. Dat ze, Simeone is natuurlijk wel een ervaren op. Maar zag je bij Van Bommel ook wel een beetje in het begin. Dat ze een soort 12e man zich voelen. Hè?
Dat heeft hij ook in dat interview gezegd. Ja. Hè? Dat hij zich bij PSV eigenlijk meer speler voelde nog dan trainer.
Ja, soms voelen ze zich nog... denken ze dat ze met bepaalde dingen nog dingen kunnen beïnvloeden. Wat ook wel soms zo is, hè, dat je... Ja, soms nog even iets kan beïnvloeden. Of de scheidsrechter, of het publiek. Of...
Ja, dat gevoel heb je soms daarom vind ik op tv kijken zo vreselijk. Want dan heb ik het gevoel dat ik niks kan beïnvloeden. En als ik op de tribune zit,
kan ik
ook niks beïnvloeden. Nee. Maar dat gevoel heb je wel.
Ja. Nou ja, je kan hem uitzetten of je kan hem uit het raam gooien of weet ik veel wat. Maar ja, dat helpt ook niet veel. Hè?
Nee, maar als je op de tribune zit, bedoel, dan gaan ze ook niet naar je luisteren. Maar je hebt toch het gevoel dat als je daar zit, als een gek zit te gillen naar dat veld, dat er dan...
Ja, wel mooi als ze op de tribune een beetje...
Ja, er moet wel iets...
Nou ja, je deelt op een tribune ook de spanning en de ergernis en de opwinding en de vrolijkheid met 33.000 andere mensen. En thuis zit je, in mijn geval dan, zit je daar met z'n tweeën.
Ja.
Alleen hoor je dat dus in het Philipsstadion hoor je dat de scheids niet. Maar bijvoorbeeld als je op de hetgang bent en bij Jong PSV, ja, daar zitten 500 mensen en als ze dan in gaat schreeuwen. Hey, die bal was niet aan. Ja, dat hoor je dus wel. En dan, god. Nou ja, ja dat moet dan toch. Ja, misschien dat een goede scheidsrechter zal het niet beïnvloeden. Maar ja, net nieuwe, die heeft daar dan misschien toch een beetje last van.
Nee, maar even terug naar wat je opviel. Ik kan wel vinden wat jij zegt. Ik denk dat het voor spelers prettig is als je het gevoel krijgt dat je het vertrouwen hebt van je coach. En als hij blijft zitten, dan voel je dat misschien meer of zo dan wanneer hij nog heel driftig op een
neer hebt. En ook in de rust. Het fenomeen Louis Cole, die ik geweldige uitspraken altijd deed. Waar ik met mijn collega Arjen Vos zelfs letterlijk een boek over heb geschreven. Maar die had altijd ook de bekende anekdote van dat je in de rust geen prullenbakken op zijn kop moet gaan zetten. Dat kan ik wel doen, hier een prullenbak op zijn kop gaan zetten, maar dat heeft totaal geen zin. Dat heeft totaal geen effect. Als jij daar als een gek staat te keren gaat in een kleedkamer. Dus dat spreekt die spelers totaal. En ik denk, wat is dat voor gek?
Hier past maar één woord.
Ja, ik heb hier maar één woord voor. Ronduit schandalen.
Ronduit schandalen.
Beter worden ze niet meer.
Rick, heb jij nog iets wat je opgevallen is? Wat niet direct ergens mee... Nee? Zullen we dan lekker naar de vragen gaan? Naar de praat mee met het ED over PSV. Ja, ruimte zo lekker, hè? Boudewijn, die wil weten, gaat Bos het vertrouwen geven aan Babadi en Til voor de 10? Of komt er nog wat voor die plek na de eerste wedstrijden tegen Sturm Graz?
Ik denk dat het voor Sturm Graz ook heel moeilijk wordt om iemand nog in te passen. Dus ik verwacht eigenlijk dat daar voor Sturm Graz niks meer. Normaal gesproken niet, hè? Dus tenminste.
Nee, hij vraagt ook: komt er nog wat voor die plek na die eerste wedstrijd?
Oh, daarna? Ja, dan zal daar nog iemand voor moeten komen. Dat willen ze en dat gaat ook denk ik gewoon gebeuren. Die positie, ja, daar lopen nu twee mensen die niet per se de absolute voorkeur hebben. Ja, Babadi is heel leuk dat hij het nu goed doet. Maar daar zal nog een stevige concurrent voor komen. En dat betekent niet dat die jongen meteen klaar is. Die zal normaal gesproken wel bij de A-selectie blijven, denk ik. En Til is een nuttige selectiespeler. Ja, dat is altijd zo'n rot woord, hè, nuttig. Maar ja, het is natuurlijk wel een jongen die ook een plan B kan zijn soms. Soms ook een plan A. Nou ja, die zou ik er gewoon bijhouden, eerlijk gezegd. Nou ja, en voor die plek heb je... Kijk, Bos speelt natuurlijk een beetje anders met twee meer... Toch wat meer aanvallende middenvelders. Ja, dan moet je eigenlijk ook een beetje misschien zoeken naar types die misschien op 10 en 8 kunnen spelen. Zoals bijvoorbeeld Franks kan ook op 6 en 8 spelen. En Schouten bijvoorbeeld is volgens mij meer een echte 6. Dus dan, ja, Sangaré is bijvoorbeeld ook meer in mijn ogen een 6. Veerman kan ook wel op 6 en 8 spelen, maar is eigenlijk als 8 denk ik op zijn best. Dus dat hij er toch iets tussen kan... als meest defensieve man vind ik Veerman toch wel soms kwetsbaar. Maar aan de andere kant, ja, aan de bal is hij dan wel weer heel waardevol. Dus. Maar op de achter is hij eigenlijk ook gewoon, staat hij in mijn ogen prima. Dan heeft hij Sangaré nog bij zich of achter zich. Maar dan, ja, als daar kan er ook nog eens keer iets gebeuren soms, zou ik maar zeggen. Naast Toulon-Gratz gaat dat gebeuren, jazeker.
Maar voor Babadi, verwacht jij dan wel dat hij bij het eerste blijft? Dat wilde Deschny namelijk weten, ja, maar die vraagt zich hetzelfde af over Tigo Land. Denk je dat hij bij het eerste blijft?
Nee, dat denk ik nog niet. Maar het is wel zo, kijk, voor die jongens blijven er wel kansen komen. Het is een goed signaal van Bos, denk ik, voor hem, dat hij nu nog op de bank heeft gezeten in die wedstrijd. Andere jongens zijn naar het trainingskamp van PSV, van de belofte van PSV. Dus dat Land en Babadi er nog bij zaten, is het een heel goed teken voor hun.
Ja.
En de anderen, ja, die hebben even een tikje gekregen van Duiven, Comenencia. Ja, die moeten even weer aanpikken die teleurstelling verwerken.
Ik vond ze alle twee ook, ik heb al eerder het woord verfrissend gebruikt, maar ik vond Babadi ook, gisteren liet hij ook een paar hoogstandjes zien. Ja,
dat vindt het publiek altijd leuk. Ja, maar je moet naar het grote leuk plaatje natuurlijk
kijken. Ja, tuurlijk, maar ik vond hem ook rustig, deed geen gekke dingen. Gedaan. En ik vond Tigo Land ook echt een speler, denk ik. Ja, die wil ik nog heel graag een paar keer heel vaak in actie zien. Speelt ook echt met ogen in zijn rug, heb ik het idee. Weet wat hij doet. En nog zo jong heeft, was ik bij jou nog niet eens betaald voetbal gespeeld.
Niks, nul.
Nee, dus ja, ik vond het, moet altijd oppassen met ze nu al in de hemel te prijzen.
Ja, dat is wel, dat hebben we in het verleden wel eens gezien.
Je moet die jongens ook gewoon gunnen en daarom moeten wij ze ook niet.
Nee.
Oh, geweldig, en dit, want zo werkt het nou eenmaal vaak.
Gewoon goed gedaan, lekker zo doorgaan, een beetje op zijn Barry Stevens, vooral zo doorgaan.
Ja, maar die jongens moet je ook de kans geven om hier aan te wennen en om dat gewoon, dat hoge niveau, want dat gaan ze... Normaal gesproken niet elke keer kunnen brengen.
Nee.
Dat is gewoon bijna. Hè, bij Simons lukte dat dan wel. Maar ja, daar kan ook een keer een flinke terugval komen. Ja, dan weet je ook gelijk. Als je helemaal de hoogte in bent geschreven, dan dadelijk dan.
Om Louis Kolen van Helmond Sport nog maar eens even aan te halen. Had je een keeper die mocht dan een keer meedoen en hij speelde een goede wedstrijd. Schrijf dat nou niet! Nou denkt hij weer dat hij erbij bij zit. Dan loopt hij weer een week met zijn hoofd in de wolken. Wat doe je nou toch? Zei hij dan. Niet doen.
Ik heb nog één vraag van Bram, die je vraagt, was het niet raar dat Bos niet wisselde gisteren? Ik vond het ook opvallend.
Nee, helemaal niet raar, want dat had hij van tevoren al aangekondigd. En spelers moeten gewoon 90 minuten kunnen maken. En daar was deze wedstrijd ook voor. Dus totaal niet raar. Niks geks aan.
Nou,
gewoon allemaal geprogrammeerd.
Nou, we hebben ook nog een vraag. Wanneer komen de defensieve versterkingen? Volgens mij hebben we dat net al besproken. Anders, maar ik wilde hem toch even noemen, want hij is van Don Driessen en die zit bij mij op het vak. En ik wilde alleen maar zeggen, hi Don, ik heb je gemist en tot binnenkort.
Wil je nog iemand anders te groeten
doen? Nee, ik wil niet iemand anders te groeten doen. Okay. Ik wil er ook geen gewoonte van maken, maar ik vond deze wel even gezellig. Ik hoor een jingle.
Ik had het net al even over muziek en ik wil toch nog even terug naar de wereldhits Schöne Maid. Als toe heute für mich Zeit. Je kent hem nog uit. Ik verdenk Rick ervan dat hij hem kent.
Nee, deze geest aan mij voorbij. Ik
ga hem niet zien.
Wel een goede tekst overigens. Uitstekend.
When the rain begins to fall van Pia Zadora en Janet Jackson.
Ja, natuurlijk.
Is this the way to Amarillo? Tony Christie. En natuurlijk het onvergetelijk Ein Festival der Liebe. Kent ook iedereen, hè? Goede slager. Wat heeft dit nu met PSV te maken? Nou, heel erg veel. Want die zijn allemaal geproduceerd of geschreven door Horst Nussbaum. En Horst Nussbaum die speelde in de zomer, kwam in de zomer van 1965 van het legendarische FC Zweibroeken naar PSV. En heeft maar 8 duels gespeeld en 2 goals gemaakt. En is later onder de naam Jack White uitgegroeid tot een heel succesvolle producer. Laten we hem niet verwarren met de Amerikaanse rocker, hè, van de White Stripes. Maar dit is de Duitse...
De Duitse Jack White.
Ja, leuk Jack dat jij White. Dit zegt. Ik heb dit gisteren nog aan Willy en René van de Kerkhof verteld. Dit, een deel van dit verhaal, want jij weet veel meer ervan. Ja. Ik heb een deel verteld inderdaad, dat in een Noesbaum, dat hij in de muziek heel succesvol was geweest.
Hij heeft maar 1 seizoen bij PSV gespeeld. Ik heb de man in Berlijn, waar hij dus echt zo'n cliché platenkantoor had, met allemaal gouden platen aan de muur en wit meubilair en zo, heb ik hem ooit geïnterviewd. En ik zei, ja, u heeft eigenlijk maar 8 wedstrijden gespeeld en 2 goals gemaakt. Nou, daar was hij het helemaal niet mee eens met die statistieken. Ja, goed, oké. Okay. Later zei hij, nou ja, ik was erbij. Dus, maar goed, hij is dus uitgegroeid tot een heel succesvol schrijver en producer. Hij heeft meegewerkt aan, ik heb het even opgezocht, aan 2513 platen.
Zo.
Waarvan heel veel gouden en platina platen. En toch een heel bijzondere PSV'er eigenlijk. Hij is er nog steeds, hij is 82, hij is nu met pensioen. En ik denk dat hij samen met Björn van der Doelen eigenlijk de enige PSV'er is met een serieuze
muziekcarrière.
Er zijn er wel die nog een plaatje hebben gemaakt. Hè? Dat is de gebroeders van de Kerkhof, René van der Gijp en natuurlijk Ruud Gullit.
Ruud Gullit.
Maar echt een serieuze carrière in de muziek. Ja,
nee, als je het hebt, When the Rain Begins to Fall, dan heb je wel een hit geschreven. Toch?
Ja, absoluut. Ja, het Self Control ook van Laura Branigan. Die kent ook niet iedereen, denk ik, uit de 80's.
Zeker wel, kennen we. Ja,
dus het was een. Ik kan me dat interview nog heel goed herinneren.
En, maar mooie zijstap, wat grappig. Ik heb dit gisteren nog met Van der Kerkhof besproken. Oh. Want er was gisteren bij PSV was er een soort van. Hoe noem je dat? Erehaag was het.
Ja, dit had dan toch jouw grote en kleine gebeurtenis kunnen zijn, Rick?
Ja, maar ik hou niet van al die rubrieken en draaiboeken, dat lees ik allemaal niet. Dat was leuk, want de broers van de Kerkhof, Guus Hiddink en Jan Heijnsen waren er. Ja, Jan van Beveren dus uiteraard niet, hè, want ja, die is in 2011 overleden en zijn familie kon ook niet. Maar wat ik wilde zeggen, we hadden het over Noesbaum inderdaad. Ik had het van de Kerkhofjes, daar hadden we het mee over. En op een gegeven moment zei René, die zei tegen mij, we hadden ook ooit een Duitser. En dat was ene Jan Wielrich. Die kwam in 1976 en voor het eerst bij ons kwam in de kleedkamer binnen met de legendarische woorden: ik mag eens hier. En René die zei: we hebben nog nooit zo gelachen, werkbaar. En dus bij de eerste training zette Kees Rijvers toen de coach, hè, die dus ook een tegel moet hebben overigens, als Energie Direct luistert. Dat willen alle mensen bij PSV, dat Kees Rijvers ook zo'n tegel krijgt. Kan nu nog, hij is 97, dus altijd bij leven doen dit soort dingen. Maar in ieder geval bij de eerste training zette Rijvers Huub Stevens tegenover hem, die ook zoiets had van dat zullen we dan nog wel eens even zien. Maar die training heeft meneer Wielrich zich nog lang kunnen herinneren. Hij is in totaal tot 3 wedstrijden bij PSV gekomen, dus nog iets minder dan meneer Noesbaum. Het was niet het grootste succes, zeg maar.
En daarna is hij ook niet succesvol producer geworden?
Nee, maar het mooie is dan hoe die mannen elkaar dan vinden en dit soort anekdotes vertellen. Ik vond dat wel, dat is dan toch mooi. En elkaar dan ook weer op de hart nemen en zo. Ja, dat heeft toch wel iets leuks altijd. Dus die kleedkamerhumor ook in de jaren 70. Je merkt altijd dat die mannen zijn nu, Jan Heijnsen is natuurlijk nog relatief jong, hè. Die is van 63. Maar zeker als die mannen toch met elkaar komen. Ja. Op de een of andere manier worden dat dan toch weer allemaal jonge kerels worden dat.
Jonge honden.
Ja, maar ik zie een klein beetje kleedkamerhumor of voetbalhumor terugkeren bij PSV. Noah Lang, die anekdote kan me niet meer herinneren voor de tv. Dat hij ook zei van, ja, ga toch weg joh, dat bedoel ik. Neem ik helemaal niet serieus. Maar Peter Bos had ook een hele goeie. Dat was Milan van ESPN, die vroeg van, hoe is het met de ketelaren? Ah, zegt Bos, die komt hier zo meteen het trainingsveld opgelopen. Echt waar, zei die Milan, terecht, hè? Want ik ga hem niet te kort doen. Nee joh, dat is een geintje. Maar ik bedoel, dat zijn nog van die Ja,
ja, maar ja, dat het ook gewoon met een klein beetje humor. Maar het hoeft, het is heel serieus allemaal, maar het mag ook gewoon wel. Het is ook vermaak, dat hebben we ook al in de eerste podcast gezegd. Het is
hoeft allemaal niet zo zwaar te zijn. Hè? Nee, dat is, ik ga er ook gewoon op een grappige manier mee om. Ja, ja. Dat moet, ja, wij zitten er ook wel eens naast. Ja, dan moet je dat gewoon ruidelijk toegeven. En dan zeg je gewoon, ja, sorry jongens, ja, ik heb mijn best gedaan. Het wordt allemaal wel heel zwaar gemaakt.
Nee, maar die grappen, het hoort er wel bij.
Ja, vind ik ook.
Ja, zonder die humor is er eigenlijk gewoon geen bal aan.
Nee, maar je kunt ook zeggen, ja, de ketelaar, iedereen heeft het erover. Er zijn de menig trainer die zegt van, ik heb het hier niet over spelers die er nog niet zijn. Ik ben alleen bezig met spelers die er al wel zijn, punt. Of die worden kwaad. Zeg, en moet je weer roeren? En moet je weer vervelen? En moet je de boel weer op zijn kop zetten?
Zo is het wel.
En hij zegt gewoon van, nee, die komt hij zo meteen struiken. Ja, echt een ouderwetse.
Heerlijk.
Ga zo door, Peter.
Nou, laten we eens vooruitkijken of er vrijdag ook nog iets te lachen valt. Feyenoord PSV in de slag om de Johan Cruijffschaal. En we hebben het er net al even heel kort over gehad. Ik denk zelf ook wel dat Feyenoord op dit moment stabieler is. Maar ik ga er wel met een heel goed gevoel zelf heen. En als Noah Natuurlijk Lang on fire is, dan kan het zomaar een hele mooie avond worden.
Anders ga je er toch gewoon niet heen als je niet met een goed gevoel erin gaat.
Dat is ook natuurlijk, dat is ook zo. Maar ja, nee, ja, dat is trouwens helemaal niet waar. Want als je als we wedstrijden spelen in Engeland, en dan weet ik echt wel van tevoren dat die kans heel klein is dat we gaan winnen. Maar dan ga ik toch met een heel goed gevoel heen.
Jiménez aftoppen.
Ja, maar zijn statistieken zijn niet zo goed als die van Luc.
Ah. We gaan het zien. Na de winterstop heeft hij toch wel aardig gedaan vorig seizoen. En ja, die man afstoppen. En uiteindelijk... Ja, Kuxu is natuurlijk ook weg bij Feyenoord. Dus dat was daar ook een hele verbindende man. Maar
Siroki is ook geen verkeerde natuurlijk.
Nee, daarom. Nee, die zijn uiteraard wel gebrand. Alleen, ze zijn natuurlijk iets minder ver nog in de voorbereiding. Hè. Feyenoord PSC is wel heel ver in de voorbereiding nu. Dat kan een voordeel zijn, maar ja, ik denk wel dat Feyenoord gewoon favoriet is voor die wedstrijd.
Mm.
En het belang is, kijk, je kan er zelfvertrouwen uitputten, hè, richting Sturm Graz, dat wel. Maar het belang van die wedstrijd, ja, PSV, ik ga niet zeggen, hè, PSV kan, je hebt wel eens gezegd, PSV kan onderhand frisbeeën met al die dingen, die Johan Cruijff halen, want ze hebben er zoveel.
Als je een Twitterborrel organiseert,
ja, dan
kun je heel veel hapjes observeren.
Dus al die kruisschalen onderhand. Vliegende schotels waren, dan werd de hele wereld gek, denk ik. Nee, maar het is...
Maar het is een prijs, je moet hem willen winnen, toch? Daar
uiteindelijk
zijn we het ook over
eens. Is dat een hele goede insteek. Je zegt het precies goed, uiteindelijk. Ja, en dat is elk jaar het cliché. En dat zal ook woensdag wel weer vallen. Ja, een prijs is een prijs en we willen hem graag winnen. Maar het belang van de wedstrijd tegen Sturm Graz is natuurlijk 83.
Vele malen groter. 83 keer vele malen groter. Ja, maar daar gaan we het volgende week maandag over hebben.
Ja,
Frank,
oh ja,
wat verwacht jij van vrijdag?
Ik denk dat, ja, Feyenoord is natuurlijk verder. Ook door de trainer natuurlijk, die kent die ploeg van haven tot gort. Mm. Heeft het thuispubliek ook nog eens mee. Die mensen willen ook los natuurlijk.
Ja. Maar we zijn er wel met 3000 man, dat is wel netjes van Feyenoord.
Ik denk toch dat, ik zeg dat wat ik zei, dat filtertje wat bij PSV weg is, wat frissere speelstijl. Ik denk dat dat toch misschien wel wat meer los kan maken dan veel mensen misschien denken. Dus ik zou nog wel willen uitgaan van een gelijkspel. En dan haak ik even af wat het gaat worden met verlengen en penalties. Maar
maar daar doen we niet voor. Je moet wel voorspellen wie er wint. Wat staat dat nou toch? Ja. Wie wint die penalty-serie? Nou, dat kun je toch wel voorspellen?
PSV wint die penalty-serie. Okay. Kom op, huppakee.
Nou, ik denk dat Feyenoord een reguliere tijd wint. Zal ik even de verpester zijn dit keer?
Ik ga voor de 0-2 door Noah Lang. Allebei.
Wie het,
ik hoop dat ik het intussen 7 keer gezegd heb. Ik weet niet, iemand zit vast mee te turven.
Wie het goed heeft, neemt volgende week de drankjes mee, hè?
Ja, ja, dat is goed.
Of die mag 5 rondjes rond de tafel rennen.
Ja, kan ook.
Goed. Ja, dan hopen we dat hij niet meer piept. Ik denk dat we er wel doorheen zijn. Ik wil nog even tegen onze luisteraars zeggen, als jullie ons leuk vinden, willen jullie dan een goede beoordeling voor ons achterlaten in de app waarop je luistert. En verder wil ik alleen nog maar even zeggen, bedankt voor het luisteren allemaal. En houdoe en bedankt.
Tot de volgende.
Tot de volgende keer.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.